Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Voorbereiden op Olympische Spelen te Parijs.
Wat kunt u voor kijken? Van A tot Z succesvol met Hessel Jansmink.
De gast in het radioprogramma Van A tot Z succesvol, Anneke van Zanen-Nieberg. Voorzitter van NOC-NSF en in het dagelijks leven topconsultant bij Van Berkel Professionals. Anneke is goed ingevoerd in het politieke en bestuurlijke opereren van de Rijksoverheid, heeft een brede bestuurlijke ervaring in de sportwereld op nationaal en lokaal niveau. Als voorzitter en topconsultant is zij resultaatgericht, integer, verbindend, no-nonsense, creatief en verbindingsbewust met het hart voor diversiteit en de menselijke maat. Dit vanuit de overtuiging dat ieders inbreng het geheel versterkt en verrijkt. Zij is gewend om te gaan met complexe en bestuurlijke gevoelige vraagstukken, bewaart in alle situaties rust om verantwoord en in gezamenlijkheid te besluiten. Inmiddels is Anneke alweer meer dan 4 jaar voorzitter van NOC-NSF. Hoe bereid je je voor op de Olympische Spelen te Parijs? Wat komt er voor kijken? Welke valkuilen komen er op je pad? En wat zijn eigenlijk de doelen van Team NL? Je hoort het allemaal vandaag te gast bij Hessel Jansmink in het radioprogramma Van A tot Z Succesvol, Anneke van Zanen-Nieberg. Een gedreven teamplayer in de wereld van topsport en topconsultancy.
Dit is New Business Radio.
Goedemorgen, Anneke.
Ja, goedemorgen.
Zo, wat een intro weer, ja, zeg. Nou, ja. Ik denk dat we daar ook maar mee moeten sluiten, hè? Want het is prachtig
no
om
more.
Te horen.
Say no more.
Ja, 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 ja. Nou, dankjewel dat je aanwezig wil zijn in mijn uitzending van A tot Z Succesvol. Inderdaad, zoals bij de intro al verteld, de Olympische Spelen zitten eraan te komen van zomer. Niet alleen de Olympische Spelen, maar ook de Paralympische Spelen. Dus het wordt een hele drukke zomer met heel veel sport. Kijk je er naar uit?
Ja, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, het is natuurlijk elk jaar, zeker vanuit het Olympisch Comité en Paralympisch Comité, is het natuurlijk gewoon fantastisch mooi om elke 4 jaar dit evenement mee te helpen voorbereiden. Hè? Want wij leveren natuurlijk gewoon de sporters. Maar ook om er gewoon te zijn. Er zit zoveel positieve energie als je op spelen bent. Dat kan je bijna maar niks vergelijken.
In mei 2023 ben jij herkozen als voorzitter. Ja. Volgens mij zijn het ambtstermijnen van 4 jaar.
Ja.
Toen je aantrad, dat was 19. Begin van de coronacrisis. Hebben we elkaar ook een keertje gesproken in de studio. Dat was een hele hectische periode. Ja, ja. Hoe kijk je nou terug op die eerste 4 jaar?
Op de eerste 4 jaar? Nou, het eigenlijk wel hele bijzondere 4 jaar. Want eigenlijk wil je dat er zoveel mogelijk gesport wordt. Hè? Zowel die topatleten die naar Spelen gaan, maar gewoon in de hele samenleving. En ik was volgens mij nog geen half jaar voorzitter of de hele sport ging dicht. Dus de eerste 2,5 jaar hebben zich echt in het teken gestaan om zoveel mogelijk het goede gesprek te voeren, om sport zo snel mogelijk weer open te krijgen. Want met die lockdown was alles dicht.
Ik kan me nog heel goed herinneren dat Beijing was het volgens mij. Mondkapjes. Vooral je apparatuur veilig bewaren. En ja. Dat waren toch wel hectische tijden volgens mij. Zeker voor de sporters en het hele team eromheen.
Nou ja, het was Tokio ook. En Beijing. Beide stonden natuurlijk echt wel in het teken van het feit van het besmettingsgevaar. En we hebben natuurlijk in Tokio, waar was volgens mij de roeiploeg, die had inderdaad wel een besmetting en dat verspreidde zich. Dus de zorg om het feit dat je je atleten niet ziek wil laten worden, dat is natuurlijk één. Het tweede, en dat is dan misschien in Beijing wat preciezer, is inderdaad toch ook het feit dat al je apparatuur wil je toch veiligstellen en je weet nooit wat ze van je telefoon afhalen. Ik heb natuurlijk wel eens het verhaal gehoord dat iemand 's avonds zijn telefoon in een oplader legde of in het netwerk en de volgende dag de telefoon aanzette en de gegevens van heel iemand anders had. Dus daar gebeurt soms wel iets. Dus daar moet je wel rekening mee houden als je naar een land als China gaat om daar in ieder geval je voorzorgsmaatregelen op te nemen.
Ja. Nou, ben je in mei 2023 gekozen voor je tweede termijn. Ja. Voordat jij in 2019 het stokje overnam van André Bolhuis, was je ook al 6 jaar lang penningmeester van het bestuur. Wat drijft je om voorzitter te zijn?
Ja, het is denk ik de passie voor sport. En het absolute geloof dat je met sport voor iedereen elke dag het leven een stukje leuker kan maken. En dat je inderdaad wil bijdragen om die energie te verspreiden over het hele land. En ik hou van sport. Dus ik vind ook gewoon, er zit natuurlijk ook een groot deel representatie bij. Waarbij je veel wedstrijden mag bezoeken, verenigingen mag bezoeken en andere dingen. Maar je mag wel gewoon laten zien hoe belangrijk het is dat mensen sporten. Enerzijds voor het fysiek, maar ook voor het mentale welzijn. En als je daar gewoon in gelooft, dan is dit de mooiste club om dat elke dag te mogen uitdragen.
Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi wat je zegt, maar het vergt natuurlijk ook veel tijd. Inschattend, hoeveel tijd vergt het ongeveer per week?
Ja, ik denk dat je 2,5 dag gaat snel natuurlijk. En dat is deels is dat misschien wel de bestuurlijke rol. En tegelijkertijd is die representatieve rol, die kan je natuurlijk zo groot maken als je zelf wil. Als je wil, kan je het hele weekend kan je sportvereniging.
Hoe groot maak jij je?
Nou ja, ik probeer altijd 1 dag in het weekend inderdaad wel vrij te maken om wedstrijden te bezoeken of clubs te bezoeken, bonden te bezoeken. En dat is prima te doen. En ik heb er elke keer weer, en soms ja, dan denk je wel van ja, gaan we weer. Maar het is elke keer weer leuk. Omdat je, als je, waar je ook komt, er zijn altijd mensen die het, ook maar veel vrijwilligers, die het gewoon goed organiseren. Enorm enthousiasme geven voor hun eigen vereniging, voor hun eigen bond. Om te zorgen dat iedereen die daar komt, dat die gewoon ook deel mag zijn van het feestje. Wat sport in feite ook altijd is.
Ja, kijk, sporten is op zich natuurlijk een feestje. En zeker als het goed gaat natuurlijk. Je gaf al aan, dus zeg maar de intensiteit, de tijd die je ermee bezig bent per week. Dat is toch zo'n 2,5 dag, soms 3 dagen. Een beetje net wat je zegt, hoe je hem invult. Ja. Maar daarnaast ben je ook nog werkzaam bij Van Berkel Professionals in Zoetermeer.
Ja.
En daar sta jij bekend als topconsultant. Wat doet een topconsultant eigenlijk?
Ja, elke dag top zijn, hè? Dat is natuurlijk het eerste.
Ja,
nee, in feite toch de kennis en ervaring aan 2 kanten inzetten. Enerzijds voor de collega's, om daar waar er vragen zijn, om die te helpen. Want soms is het ook, hè, we zijn met name
en werkzaam. Voor de luisteraars, wat is jouw kennis en ervaring?
Ja. Ik ben opgeleid tot registeraccountant, dus ik ben een auditor. En wij geven veelal advies en ondersteuning in het publieke domein. En dat vraagt soms ook nog wel specifieke kennis, ervaring om hoe adviseer je nu eigenlijk het beste? Wat kan je dan doen? Hoe kun je dat doen? Dat is de ene kant. En de andere kant is dat je natuurlijk ook, hè, we zijn een commercieel bedrijf, dus soms moet je deuren openen om een opdracht binnen te halen. En dat is ook gewoon een rol die ik ook vervul. Dus het is een beetje een mix van aan de ene kant soms zelf dingen doen. Want ze vragen mij ook wel eens om sessies te begeleiden. Of om in een bepaalde audit gewoon toch de kennis in te brengen. Om ervoor te zorgen dat projecten afgerond worden. En tegelijkertijd ook weer mensen ondersteunen om anderen beter te maken dan... Nog beter te maken dan ik zelf ooit ben geworden.
En in je dagelijkse werkzaamheden als auditor of als olie tussen de raderen, om het maar even zo te zeggen. Hoe vaak komt daar ook jouw rol als voorzitter NOC-NSF aan de orde? Want die twee kun je niet helemaal loszien van elkaar.
Nee, want ik
lijkt
ben één en dezelfde persoon. Kijk, het is natuurlijk wel mooi, want bijna in elke... vergadering waar je komt. En zeker als je ergens met een voorstel rondje, dan zeg ik natuurlijk gewoon dat ik accountant ben en dat ik inderdaad gewoon werkzaam ben bij Van Berkel Professionals. Maar zeker ook de andere vragen altijd, maar hoe is het dan om voorzitter te zijn van NOC-NSF? En wat maakt, waar zit de verbinding? Want je kan niet 2 verschillende personen zijn. En dan leg je ook gewoon uit, in feite is dat ook gewoon ondersteuning geven, faciliteren, energie geven en gewoon proberen het andere te laten schitteren. En dat is in feite ook wat je doet als consultant. Dat je inderdaad je advies ook maakt. Nou, soms moeten wij als bestuur van NOC-NSF natuurlijk ook besluiten nemen. Nou, dat wil je goed, zo goed mogelijk voorbereid hebben. Dus in feite zitten de parallellen er wel in dat je met dezelfde energie en passie dingen doet. En daarmee anderen, en dat kunnen je collega's zijn, maar dat zijn zeker ook de opdrachtgevers, ze inderdaad sterker uit de strijd laat komen dan dat je erin ging.
Ik kan me ook voorstellen dat zo'n sportieve ambitie die je hebt als voorzitter van NOC-NSF, maar ook je rol als topconsultant bij Van Berkel Professionals, dat ook een hele mooie mix voor jezelf is. Dat het absoluut ook energie geeft.
Ja, absoluut. Omdat ik denk dat je... Ja, ik als mensen dat willen aan mij vragen, dan vraag ik ook altijd wel terug. Want volgens mij, wat doe je om leuk te blijven?
En wat doe jij?
Nou ja, ik doe die mix van aan de ene kant werken als consultant. Ik heb natuurlijk ook een van mijn hobby's is sport. En ik heb ook, en daar mag ik een hele mooie rol in vervullen. Dus het een versterkt wel het ander. Dus ik blijf ook. En dan om nog helemaal leuk te blijven, neem ik af en toe foto's. Dat vind ik helemaal mooi. Een beetje rust weer om goed te kijken en te zien wat er allemaal in de omgeving is. Maar je hebt heel veel mensen, als je alleen maar werkt, dan... je hebt vaak je familie, je hebt je werk en dan heb je iets waar je passie voor hebt. Dus en als je maar op één lijn... Dus misschien alleen met de familie en werk. Dan op een gegeven moment dan is het waar laat je nog een keer op. Dat kan zijn hè, dat je dat zegt.
En waar laat jij je op?
Nou ja, ik laat me ook. Voor mij is die driedeling natuurlijk nu volstrekt helder. Want ik heb mijn familie, ik heb werk. En ik heb in mijn energie en passie zit in sport. En in misschien wel een aantal hobby's zoals fotograferen. En daar laat ik mij ook gewoon op. Omdat ik dan weer de inspiratie krijg om A, leuker te zijn thuis. En B, beter te worden in mijn werk. En andersom. Want van mijn werk neem ik natuurlijk ook wel kennis en kunde mee. Om bestuurlijk gezien binnen NOC-NSF de goede dingen te doen.
Als bestuurder als voorzitter van NOC-NSF, gaat er veel tijd in zitten. Dat gaf je net al aan. Is het nog een prodeo-baan? Want ik kan me voorstellen dat toch in deze tijd eigenlijk niet meer zou moeten. Want het is toch wel een verantwoordelijke functie.
Nou ja, het is. Kijk, de sportwereld is een verenigingswereld. En is eigenlijk onbezoldigd over de hele linie. Zeker bij verenigingen, bij bonden. Je ziet natuurlijk wel de professionele werkorganisaties, hè, daar wordt wel betaald. Dus ook de voorzitter van de NOC-NSF is nog steeds een onbezoldigde functie. Waar we wel voor strijden is dat zeker de topsporters, die voor wie het eigenlijk een dagelijkse baan is om topsport te bedrijven, dat we die erkenning wel willen gaan realiseren de komende jaren.
En hoe ga je dat doen?
Er wordt natuurlijk gewoon nu al veelvuldig overleg gevoerd. Ook met het ministerie van VWS. Hè, die ook de topsporters ondersteunt door middel van het stipendium. En die krijgen daar een vergoeding, noem het een uitkering, voor. Wij noemen dat het stipendium. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor de onkosten. Maar niet... En dat vinden wij wel, wat zou wel echt erkenning mogen krijgen. Niet bijvoorbeeld voor het pensioenaandeel. En als jij 15 jaar, zeg maar even van je 18e tot je 33e topsport bedrijft, bouw je dus al 15 jaar geen pensioen op. Vinden wij eigenlijk wel, terwijl zij wel iets ongelooflijk moois doen voor heel Nederland. Dus het zou toch ook wel terecht zijn dat als wij aan hen vragen om die arbeid te leveren, dat ze daar ook die waardering voor krijgen. En niet alleen... Het salaris erin zit, dus de vergoeding om je maandelijks kosten te betalen, maar dat er ook die pensioenvergoeding in zit, omdat ze later daar ook natuurlijk gewoon profijt van moeten kunnen hebben.
Als je nu kijkt naar het topsportklimaat in Nederland en de toppers die er rondlopen en die ook naar de Olympische Spelen gaan. Hoe kijk je daar op dit moment tegenaan? Maken we daar een positieve ontwikkeling in door? Stagneert het? Allemaal vragen die natuurlijk heel interessant zijn.
Ja, dat is zeker. Nou, ik denk dat wij, kunnen we natuurlijk wel met elkaar concluderen, dat we het hartstikke goed doen. Zowel in de Olympische als in de Paralympische takken van sport. Ik denk dat we de afgelopen 10 jaar, 15 jaar gegroeid zijn in de eigenlijk de verdieping van de mensen die al goed waren. Maar dat we ook in de breedte gegroeid zijn, dat er meer sporten op een hoger niveau zijn uitgekomen. Dus ik denk dat we op een goede manier hebben gevonden om atleten goed te ondersteunen. Ze inderdaad de ruimte te geven om zich goed te kunnen ontwikkelen. En dat we daardoor zien dat we dat het ons lukt om op dat hoogste niveau te blijven. Dat gaat niet vanzelf. En dat hebben we zelf natuurlijk ook wel onderkend. Hè? Want als je alleen maar op presteren drukt en daar de aandacht voor hebt, dan zijn misschien wel onze chef of onze technisch directeur geeft dat natuurlijk heel netjes aan. Hè? Eigenlijk is een medaille moet wel glans hebben. Willen we er ook echt van kunnen genieten. Maar vooral de atleet ook ervan kunnen genieten. Dus we moeten echt wel zorgen dat ook die omgeving waarin die prestaties geleverd worden, dat die goed zijn, goed blijven. En dat vraagt echt veel aandacht. En de derde pijler eigenlijk is dat we ook wel meer willen laten zien wat de maatschappelijke waarde misschien wel is van deze medailles. Wat kan Nederland ervan leren? Dat wat deze atleten allemaal doen. Niet iedereen in Nederland kan Olympische atleet worden. Maar een aantal van de principes die zij hanteren, door van hun passie daar inderdaad ook vol voor te leven en een aantal dingen gewoon heel goed in te regelen, dat heeft nadrukkelijk wel zijn uitstraling op de Nederlandse samenleving.
Wat voor een uitstraling het heeft op de Nederlandse samenleving, daar komen we zo meteen zeker op terug. Wij gaan er even uit voor een korte muziekbreak. En dan ga ik het graag met jou hebben over de Olympische Spelen in Parijs aankomende zomer. En ik ben ook wel benieuwd wat de goals zijn. Hoeveel medailles gaan we halen?
Dit is New Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
Vandaag bij mij te gast Anneke Vazane-Nieberg. En zij is de voorzitter van NOC-NSF. Voor de break hebben we het al even kort gehad over een stukje intro. Maar ook kijkend naar het perspectief van de sporters. Wij gaan het zeker hebben nu over het hoe gaat Team NL het doen. Maar ook het managen van verwachtingen. Omgaan met druk. Opbouwen van een sterk ondersteunend netwerk. Als we even bij het eerste stilstaan. Hoe staat Team NL er op dit moment voor?
Nou, volgens mij gaat het goed. Je ziet inderdaad dat er in het afgelopen jaar natuurlijk al meerdere sporters en teams zich hebben gekwalificeerd. En de komende periode zullen daar nog mensen bij komen? Je hebt natuurlijk er zitten verschillen in. Hè? Sommige teams die moeten zich kwalificeren. Nou, de hockeydames en de hockeyheren hebben zich gekwalificeerd vorig jaar op het WK volgens mij. Of het EK. Waterpolodames idem dito. Maar de handbaldames moeten binnenkort een OKT spelen. De voetbaldames die moeten nog een wedstrijden spelen. Volgens mij een wedstrijd tegen Spanje. 23 februari, zeg ik uit mijn hoofd. Dus je ziet dat een aantal ploegen kunnen zich nog kwalificeren voor andere sporten, zoals judo, zeilen. Daar zie je, en volgens mij tennis ook. Tennis gaat dus gebaseerd op ranglijsten. Bij zeilen mag er 1 per categorie. Dus daar zit het soms nog in de kwalificaties. Geldt ook voor judo. Dat de kwalificatie nog onderling is tussen de Nederlandse sporters. Dus daar heb je gewoon startbewijzen. Dus het is allemaal. Maar we gaan gestaag de goede kant op. En het is heel fijn dat er al meerdere zich gewoon gekwalificeerd hebben. Wat betekent dat ze in aanloop naar de Spelen wat rustigere voorbereiding hebben. Want als je natuurlijk nog heel laat je kwalificatie moet realiseren, dan ja, dat is voor een voorbereiding niet altijd optimaal. Maar volgens mij staan we er goed voor, zowel Olympisch als Paralympisch. En verwachten wij weer dat we een ongelooflijk mooie en ook grote ploeg zullen hebben in Parijs.
Ja, want de voorbereidingen voor de Olympische Spelen zijn natuurlijk altijd complex, uitdagend proces ook. Maar zeg maar met de juiste aanpak en samenwerking kunnen de Nederlandse atleten denk ik hun potentieel zeker maximaliseren. Maar hoe organiseer je dat binnen NOC-NSF? Want je hebt een chef de mission voor de Olympische ploeg, Pieter van der Hogeband. Ja. En je hebt voor de Paralympische Esther Vergeer. Ja. Krijgen die de vrije hand? Hoe gaat dat proces in zijn werk?
Je ziet wel heel duidelijk dat de, noem het maar eventjes, de professionele werkorganisatie van NOC-NSF, dus onder leiding van de technische directeur André Katz, dat die wel het voortouw nemen om alle verschillende sporten en ploegen, dan wel individuen, in samenwerking zo goed mogelijk voor te bereiden. En de rol van de chef is natuurlijk heel nadrukkelijk om te zorgen dat de ploeg een ploeg wordt. En ook inderdaad de ploeg te vertegenwoordigen richting het IOC. Die hebben ook in de voorbereiding altijd wel een aantal sessies met alle chefs de missions. Zodat iedereen weet wat er in Parijs gaat gebeuren. Dus je ziet wel nadrukkelijk dat de technische verantwoordelijkheid bij de technische staf van NOC-NSF ligt. Uiteraard samen met de technische staf van alle bonden. Want die hebben natuurlijk de specifieke sportspecifieke kennis. En dus dat is eigenlijk wel een harmonieus geheel. En maar wel met heldere taken voor de verschillende actoren. Dus de chef is echt nadrukkelijk voor de verbinding binnen de ploeg en de inspiratie. En als je daar bent, dan is altijd de chef wel voor de voor de sfeer zou bijna te makkelijk zijn, maar wel voor het klimaat van het team, binnen het team. En dat de technische kant zit echt bij de technische directeuren en de technische staf van de bonden en van de individuele teams, in samenspraak met de technische staf van de NOC-NSF.
André Katz als technisch directeur, natuurlijk ook een man met veel ervaring, empathisch, ook een warme man. Zeker ook, denk ik, passend in de cultuur die jij met name met jouw team ook voorstaat. Is er een verschil waarneembaar ten opzichte van zijn voorganger Maurits Hendricks?
Ja, kijk, dat is het is bijna dezelfde vraag. Is er een verschil tussen mij en mijn voorganger? Ja, er zitten natuurlijk
altijd. Kunnen we zo meteen doen.
Ja, er zitten natuurlijk altijd een soort persoonlijke verschillen in en persoonlijke accenten.
Nou, het gaat niet alleen om persoonlijke verschillen. Het gaat natuurlijk ook om een cultuur die je nastreeft. Nou, dan zoek je natuurlijk ook de bepaalde personen bij. Dus.
Ja, maar zeg maar, volgens mij, kijk, je ziet heel nadrukkelijk dat. En in die periode was ik natuurlijk penningmeester bij NOC-NSF. Dat ben ik 2010 geworden. En daar is toen een hele nadrukkelijke keuze gemaakt dat wij als land en als vanuit het NOC-NSF, dat we heel graag bij de top 10 van de wereld wilden behoren als topsportland. En dus hebben we ook aan Maurits gevraagd om daar in ieder geval de voorwaarden voor te creëren. Dat betekende ook dat hij op een aantal punten gewoon echt wel harde besluiten heeft moeten nemen. Van het ene programma zit wel in die ambitielijn en sommige programma's zijn afgevallen. Wat je nu ziet is dat heeft natuurlijk een. Maurits is volgens mij 11 jaar bij ons geweest. En dat je dan zie je dat zijn opvolger, die heeft. André Katz. Die start met een situatie dat we eigenlijk die positie al bereikt hebben. En die kan die positie verrijken. Omdat. Dan is het misschien wel niet meer alleen, we moeten die positie, maar we willen die positie ook met glans innemen. Dus je ziet inderdaad, ik zie wel daar dat hij meer nadrukkelijk ook die verbreding op dat aspect gewoon legt. Maar dat komt niet alleen misschien wel door de persoonlijke verschillen, maar dat komt ook door de tijdsgeest waarin de een en de ander geopereerd heeft.
Nou ja, tijdgeest is natuurlijk ook altijd heel erg bepalend. Ja. Kijk het maar vanuit mijn eigen ervaring op leiderschapgebied, maar ook het boek wat ik erover geschreven heb. Kijk, als ik kijk naar een aantal kenmerken, je bent resultaatgericht, je bent integer, verbindend, authentiek, no-nonsense, creatief en veranderingsbewust.
Ja.
Dat heb je zelf opgeschreven.
Ja.
Mijn opvatting is dat de baas van de toko, zeg ik altijd maar zo, die bepaalt ook de cultuur. Dus ik denk ook dat jij als voorzitter ook de cultuur bepaalt. Dus daar zoek je ook je mensen bij.
Ja.
Dus vandaar ook mijn vraag van oké, wat zie je nu anders gebeuren bij André Katz als technisch directeur ten opzichte van de voorgaande directeur?
Ja, ik blijf ook even, want volgens mij moeten we, tenminste, ik ben er ook super trots op dat Maurits heeft gerealiseerd wat hij gerealiseerd heeft. Maar die heeft een eerste stap. Dat is zo gaat het ook met, volgens mij, met organisaties. Van soms moet je iets realiseren. En op het moment dat dat staat, komt er een opvolger of een opvolgster. En die brengt het altijd weer een stap verder. Dus Maurits heeft de basis gelegd. En op die basis wil je doorbouwen. En wat je dan in ieder geval in oogschouw neemt, is van er zijn een heleboel dingen. Toch maar even 80-20. 80% is fantastisch gegaan. En 20% hebben we echt ruimte om te verbeteren. En daar zie ik dat inderdaad André Kat nadrukkelijk kennis, ervaring, maar ook de persoonlijkheid voor meeneemt om die stap weer te zetten. Dus het is niet goed, beter, maar het is gewoon anders. En het is in een andere periode. En het is inderdaad bij een organisatie die zo'n eerste stap al heeft gezet. Dus ik vergelijk het ook wel eens. Ik ben ooit gestart als mocht ik algemeen directeur zijn van de Odderdienstrijk. Dus die mocht ik neerzetten zoals ik dat heel graag zou willen. Dat bestond niet. Dus je bouwt iets nieuws. En vervolgens is mijn opvolger, die brengt er nog weer een stukje extra harmonie in. Wat ik in de periode dat ik daar ben geweest misschien net niet heb kunnen bereiken. En dat zo kijk ik er ook tegenaan. Volgens mij heeft Maurits een ongelooflijk mooie periode. Topsport in Nederland geleid. En dan zie je dat op enig moment dat het goed is dat er weer een opvolger komt. André Kats, die heeft een aantal andere eigenschappen dan Maurits heeft, maar komt ook in een andere situatie dan waarin Maurits begon. Dus ze hebben allebei ongelooflijk veel kwaliteiten. En volgens mij zijn ze allebei op het juiste moment bij ons in huis.
Als je nou kijkt naar de voorbereidingen. Waar staan we nu in de aanloop naar de Olympische Spelen? Wat moet er allemaal nog gebeuren?
Nou ja, het is, voor ons wordt het sowieso natuurlijk een hele bijzondere Olympische Spelen. Omdat we voor het eerst naast de ploeg, wat aan de ene kant een behoorlijk geoliede machine is. Hè? Hoe je het team voorbereidt met sessies en onder leiding van de chef de mission. Hoe je zorgt dat de laatste puntjes op de i gezet te worden voor de ploeg om zich te kwalificeren of voor de individuen. Maar naast die operaties hebben we nu ook het Team NL huis. Voorheen zei iedereen Holland Heineken huis. Dat was onder regie en verantwoordelijkheid van Heineken. Die verantwoordelijkheid hebben we. He, wij waren te gast op ons eigen feestje, zeg ik dan nog wel eens. Overigens een heel gezellig feestje. Maar we gaan nu zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het Team NL huis. Dus er is ook een gedeelte van de organisatie. Met name Jochem Schellens van het Hotel en Congrescentrum Papendal. Die de verantwoordelijkheid neemt om het hele Team NL huis neer te zetten. Wat natuurlijk weer net zo mooi moet zijn, zo niet beter. Of anders dan dat het Holland Heinekenhuis was.
Nou, waarschijnlijk gaat het allemaal beter worden. daar ga ik vanuit. Het feestje wordt natuurlijk altijd intenser, mooier als de medailles gehaald worden.
Ja.
Zijn er bepaalde verwachtingen hoeveel gouden, zilveren, bronzen medailles er gehaald gaan worden en wie gaat ze halen? Vertel er eens iets over.
Wij zeggen eigenlijk altijd, ik weet dat Maurits zei altijd de vorige speler plus één. Dat is de ambitie. Er is ook die top 10 ambitie waarvan dan ook wel weer wordt gezegd, maar die hebben we al gehaald, dus moet het niet top 5 worden. Ja, volgens mij voor ons is altijd het belangrijkste dat alle atleten die erheen gaan, die al in principe gewoon winnaars zijn. Hè? Als je op de Olympische Spelen mag sporten, dan ben je eigenlijk al een winnaar. Want kijk maar hoe hoog de kwalificatie-eisen zijn. En wij zeggen eigenlijk altijd dat wij moeten ervoor zorgen dat elke atleet die daar is, op de dag dat ze moeten presteren, de beste prestatie neerzet die hij of zij in huis heeft. En als ze dat doen, dan is de kans op een top 8, top 3 klassering is buitengewoon hoog. Maar wij proberen de randvoorwaarden te creëren dat ze op de dag dat ze moeten presteren, dat ze de beste prestatie neer kunnen zetten.
Je zegt net.
Dus dat is één. Dat is één. En ja. Het tweede is, want daarom wil ik toch even ook dat Team NL huis wel noemen. Want we hebben altijd natuurlijk, de focus is altijd natuurlijk op de sporters die medailles halen. Ik zou het ook, of we vinden het ook heel mooi om ook de sporters die misschien net niet die medaille halen, om die ook inderdaad te laten shinen in zo'n Team NL-huis. En ook de coaches. Want waarom alleen... De coaches die dragen natuurlijk ongelooflijk bij aan de prestaties die de atleten leveren. Helemaal terecht. Zij moeten het doen. Maar ook daar, dus we gaan ook wel wat meer ruimte creëren om degene die net niet die medaille halen. Maar, en ook de mensen die ervoor gezorgd hebben dat de medailles gehaald kunnen worden. Dat we die ook in de spotlight kunnen.
Nou, dat klinkt heel mooi. Hè? Mensen laten shinen. Of je nu wel of geen goud haalt. Dan, dus dat klinkt heel interessant. Ja. We gaan er heel even tussenuit voor de muziekbreak. En dan komen we graag weer bij jou terug. En dan ben ik toch wel benieuwd hoeveel medailles er toch daadwerkelijk gehaald gaan worden.
Dit is Nieuw Business Radio.
Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink.
Anneke van Zanen-Niebergh, voorzitter NOC-NSF, die zit tegenover mij. Ja. Anneke, we zijn goed op dreef. De samenwerking gaat goed. We zijn onderweg naar de gouden medaille. Maar voordat we dat doen, is vertrouwen natuurlijk ook heel belangrijk. Maar voordat we dat met elkaar mogelijkerwijs gaan bespreken... Ja. Wil ik toch iets aan jou voorleggen. Ja. We hebben het rad van A tot Z succesvol hebben wij voor jou staan. Ja. En hij is al, je had al een zwengel gegeven aan het rad. En ik zie dat hij uit is gekomen op de V, dus van vertrouwen. Ja. Dus laten we even luisteren.
Ja. Je bent uitgekomen op de letter V. De V van vertrouwen geven en krijgen. In de psychologie wordt vertrouwen omschreven als geloven dat de persoon die men vertrouwt zal doen wat men van hem of haar verwacht. Hoe mooi is dat? Belangrijk bij het lijden en verwerken van verliezen is dat je vertrouwen blijft houden. Als je verantwoordelijkheden geeft, hoort ook het geven van vertrouwen erbij, ook als er dingen niet goed gaan. Maar ook als het slecht gaat of als jij fouten maakt, is het belangrijk dat je teamleden vertrouwen blijven houden in jou. Sta regelmatig stil bij de vraag: welke gebeurtenis of ervaring heeft jullie team sterker gemaakt? Maar ook, hoe heb jij dit ervaren en wat heb je van deze gebeurtenis of ervaring geleerd? Door consistent te handelen geef jij het goede voorbeeld aan je teamleden. Ze weten wat ze aan je hebben. Daarom willen ze graag voor jou werken. De V van vertrouwen helpt je hierbij. Interessant ook bij het vergroten van vertrouwen zijn de letters R van respect en de G van gevoelens uiten. Een tip die ik je graag wil meegeven: vertrouwen is de verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je maakt. Te weinig vertrouwen in anderen heeft vaak te maken met een te laag zelfvertrouwen. Heb vertrouwen in jezelf en de rest zal volgen. Een succesvolle quote om nog eens bij stil te staan: vertrouwen is een kracht bezitten die sterker is dan je angsten.
Vertrouwen is een kracht bezitten die eigenlijk sterker, groter is dan je
angsten.
Meest verschrikkelijke angsten soms. Ja. Reageer er eens op. Vertrouwen.
Ja, ik vond de tekst heel mooi. En deze vind ik dan wel weer heel ingewikkeld. Want ik denk niet zo in termen van angsten. Dus dat is wel voor mij al een woord dat ik niet zo vaak zal gebruiken. Ik
kan maar ook jij weet ook dat er heel hebben. Veel mensen zijn die daar wel last van hebben.
Ja, maar at the end gaat het er voor mij steeds om bij vertrouwen. Want vertrouwen, ik vond het ook wel mooi. Het gaat ook over het gesprek. Dat je, of je gevoelens uiten. Want daar zit volgens mij een ongelofelijke basis. Dat je, het vertrouwen zit er ook. Kijk, in het leven gaan gewoon dingen fout. Dat kan gewoon gebeuren. En dat kan ook met sport gebeuren. Maar het gaat erom dat je aanspreekbaar bent en blijft op hetgeen wat er gebeurt. En niet jouw eigen handelen steeds als superieur of zo beschouwt. Want je moet elkaar de ruimte geven om ook wel te vragen wat jouw handelen doet met die ander. Want alleen dan kun je het vertrouwen in elkaar blijven behouden. Want anders denkt die van ze gaat gewoon er eigen gang en heeft helemaal geen enkele vorm van compassie of begrip voor wat er met ons gebeurt. Dus het gaat mij dan misschien nog niet eens zozeer om die angst, maar het gaat mij wel om de wederkerigheid en het feit dat je er, je moet het ook elke dag eigenlijk verdienen, dat vertrouwen.
En als je nu kijkt naar jouw bestuur, hè, welke gebeurtenis heeft jullie als bestuur eigenlijk sterker gemaakt, waardoor het vertrouwen gegroeid is? Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, ik ga eerst op een andere relatie, want voor ons bestuur is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat wij een goede relatie hebben met de directie. Omdat in feite de directie is die zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de hele organisatie van NOC-NSF, rond de 225 man. Dat doen wij niet. Dus in feite is voor ons is de belangrijkste schakel is om met de algemeen en financieel directeur om daar de relatie goed op goed te hebben. Dus wat ik ook, Mark van der Tweel is de algemeen directeur. John Bierling, financieel directeur. Ik spreek vaak met Mark, in ieder geval wekelijks. Maar het is ook, soms krijg ik vragen waar ik in feite pas nadat ik hem gesproken heb antwoord op kan geven. Of wil geven. Juist omdat als ik soms te vroeg antwoord, neem ik zijn verantwoordelijkheid over. En soms verwijs ik ook van, ja, je kan aan mij de vraag stellen, maar ik ga je echt vragen om met Mark te spreken. Want anders ga ik zijn rol weer overnemen. En dat is het vertrouwen wat wij onderling moeten hebben. Dat je niet dingen doet die eigenlijk door de ander onder de verantwoordelijkheid van de ander vallen. Dat is binnen een bestuur van NOC-NSF ongelooflijk belangrijk. Omdat je anders krijgt dat externe partijen of externe mensen de organisatie over gaan slaan. Dus ik vind daar zit een enorm belangrijke schakel in het vertrouwen tussen bestuur en directie. Dus dan kom je vervolgens en hoe zorg je er dan voor dat je binnen het bestuur dat vertrouwen hebt. Dat is ook toch om eigenlijk alle dingen die er gebeuren, om dat ook wel met elkaar te delen. Ik ben ook iemand die wel met regelmaat even aangeeft waar ik geweest ben of waar ik naartoe ga. En wat ik daar gezien heb of gehoord heb. Omdat ik ook wil dat de anderen in ieder geval weten wat er gebeurt. Want iedereen kan erop aangesproken worden. En dan moet links wel weten wat rechts gedaan heeft of gezegd heeft. En dat vraag ik ook wel van mijn medebestuurders.
Nou, het
zit heel erg in die openheid.
Zeker. Nou, ik vind het ook wel heel mooi het voorbeeld wat je aangeeft. Hè? Dus wekelijks spreek je met de algemeen directeur Mark van den Tweel. Ja. Ook wat raak je wel aan, wat raak je niet aan. Maar als ik nou Mark van den Tweel hem de vraag zou stellen van wat vind je prettig aan de manier van coachen, leiding geven van Anneke? Wat zou die dan zeggen, denk jij?
Die vraag moet je natuurlijk wel aan hem stellen. Maar ik denk dat hij wel zal aangeven dat ik in principe alles in het werk stel om niet mijzelf of hem beter te maken, maar om het geheel beter te maken. En dat is ook soms zelfs met uitnodigingen die komen. Als je uitgenodigd wordt voor een bepaald diner of een event, wie gaat daarheen? En dat is, dan kan je zeggen, ja, maar dan kan je toch wel, hè? Het is toch leuk als je daarheen kan. En toen zei ik, en dan, ik heb altijd, en daarom daar hebben wij het ook vaak over. Soms is het heel verstandig dat hij gaat. En soms is het handig dat ik ga. Maar dat is steeds de afweging. Dus ik denk dat hij zal zeggen dat ik altijd, tenminste, ik hoop dat hij zegt dat ik altijd in transparantie de communicatie opzoek om daar geen discussie over te hebben.
Dus zeg maar jouw eigen kernwoorden verbindend en authentiek, dat herkent hij zeker.
Ja, absoluut. Dat okay. zal hij absoluut herkennen.
Okay.
Maar ik vind het ook zelf wel gewoon. Ik weet wel, toen was hij net in functie en toen kregen wij een uitnodiging voor een, dat komt wel eens in Den Haag, in een mooie etablissement, voor een diner met allerlei betrokken partijen in de sport. En toen hebben wij het daar ook over gehad. En dan is het inderdaad de afweging. Hij zegt, ja, als wij met z'n tweeën in de zaal zitten, dan krijg jij de microfoon. Dat is zoals het werkt. dan krijgt de voorzitter of de president krijgt de microfoon. Dus toen hebben we toen zei hij van ja, ik zou voor mij is het prettig als jij niet gaat. Want dan kan ik mijzelf een keer in. En dan ben ik in één klap, kan ik mij voorstellen aan de hele relevante, ook voor ons relevante omgeving. Dus dan, nou, dus ik heb mijn. Prima. Want voor mij gaat dit, is het geheel belangrijker dan het individu.
Maar goed, dat zijn de algemene omgangsvormen van het netwerken. Dus die gelden niet, denk ik, alleen voor jullie. Maar dat... die werken in zijn algemeenheid.
Ja, daar geloof ik ook in.
Zeker. Nou, kijk, wat denk ik wel van belang is, is dat... jij die tegenover mij zit, is, jij bent natuurlijk ook bepalend voor de cultuur binnen de organisatie. Net zoals Mark van der Twil dat natuurlijk ook is. Maar als je nu puur kijkt naar leiderschap, hè. In het verleden zijn er een aantal zaken misgegaan. Ook kijkend naar grensoverschrijdend gedrag. Wat natuurlijk op dit moment point of view is. Hè, veel aandacht krijgt. Binnen de Turnbond, triathlon hebben jullie heel veel meegemaakt. Wat voor leiderschap streef je na? En hoe voorkom je dat dit soort situaties helemaal uit te sluiten zijn? Voor zover dat kan.
Ja. Het is in ieder geval leading by example. Dat is in ieder geval iets wat ik altijd ook... Kijk, als we iets vinden, dan moeten we ons daar ook over durven uit te spreken. En het zelf ook laten zien. Dus dat is denk ik één. En uiteindelijk gaat het ook over een... De verbinding leg je alleen maar als leider op het moment dat je openstaat voor hetgeen die ander wil zeggen. Want dat is natuurlijk wat... Ik in ieder geval ook vanuit al de buitengewoon hartverscheurende verhalen. Ook uit het turnen en misschien zelfs wel vanuit het hockey en vanuit het triathlon. Dat je hoort dat mensen zich niet gehoord voelden. En dat vind ik iets wat ik mijzelf altijd wel heel erg aantrek. Hoe kan het nou zijn dat mensen dit tegen je zeggen en je dan niet het idee hebt of dat er dan geen dat je moet handelen? Dus ik vind ook, het is het openstaan voor en de reflectie erop. En misschien dat er ook wel dingen zijn gebeurd waar je niet had de boeg veranderd. Maar dat is wat mij heel erg bezighoudt. Van als mensen naar mij toe komen, en dat is wat ik ook probeer. We hebben gezegd, wij vinden dat er gewoon een soort zero tolerance is. Dus als mensen mij erop aanspreken dat zij het gevoel hebben dat dat bij hen niet gebeurt, dan ga ik altijd... aan. Omdat ik vind dat
Waarom
we daar...
Waarom ga je aan?
Omdat het me raakt. Omdat het volgens mij de basis ook is voor vertrouwen.
Zeker.
En als je elkaar niet vertrouwt, hoe kun je dan samen presteren? Hoe kan je het naar je zin hebben op een vereniging als je daar niet je niet veilig voelt? Dus ik heb wel toch die drive om met elkaar dat gesprek gewoon goed te blijven voeren. En ook soms wel, ik heb wel eens het voorbeeld gegeven aan volgens mij was ik toen ook in overleg met die turndames. En toen zei ik van, ik vind het wel bijzonder, want ik vind het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En toch, ik kom vanuit een handelvereniging, daar hebben we begin van het jaar ga je met zo'n team zitten. En dan zeg je van, dit zijn de gedragsregels. Hè, en dit is, zo gaan we naar de uitwedstrijden. We verwachten dat je in het juiste shirtje en het juiste broekje aan hebt. Allemaal dat soort dingen. Maar we gaan nooit eens, we praten eigenlijk er niet over van, maar hoe vinden we dat we het met elkaar zouden moeten doen? Die reflectie op, vind je het vervelend?
Maar dat is toch kwalijk?
Ja, maar dat is gewoon klaarblijkelijk. Zit dat niet van nature in ons systeem? Of hebben we dat nooit aangeleerd? Ik denk dat er absoluut verenigingen zijn of clubs zijn waar dat wel gebeurt. Maar ik merkte ook dat ik bij mijn, dat je dan ook zelfs bij de club waar ik mijn hele leven al kom, dat we daar ook echt nog wel een stap konden zetten. Terwijl ik het idee had, we hadden vertrouwenspersonen, we deden dat gesprek vooraf. Weet je. Maar eigenlijk de essentie om dat eens met elkaar te bespreken, dat deden we niet. Dus ik denk dat we daar met elkaar echt best nog gewoon grote stappen kunnen zetten. En dat, ik vind het belangrijk. En ook daar, ik heb daar ook met Mark natuurlijk altijd wel goed het overleg over. Van wat gaan we dan doen als er ergens een klacht binnenkomt? Gaat de voorzitter gelijk in de bres? Gaat de organisatie eerst? Laten we een onderzoek doen? Ja, je moet. Het is ook een heel belangrijke, een goede hoor en wederhoor. Herkennen mensen wat er gezegd wordt? Wat doet als het bij een bond is? Wat doet het? Altijd ook eerst de bond zelf in de lead zetten om gewoon te zorgen dat zij, ik ga niet zeggen schoon schip willen maken, maar in ieder geval met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat het opgelost wordt.
Dus wat dat betreft zijn er nog wel wat paden te bewandelen om dat in de juiste richting te krijgen, begrijp
absoluut.
Ik. En wat voor een effect gaat dat hebben op de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen komende zomer? Vertaalt dat zich in meer succes, meer glans, meer goud, meer medailles?
Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook, hè, want eigenlijk die vraag, hè, want je vraagt het aan de voorzitter van de NOC-NSF.
Wie ben ik
om uit te spreken hoeveel medailles we gaan halen?
De vraag ook anders stellen. Wat heeft de technisch directeur tegen jou verteld ten aanzien van het behalen van het aantal medailles?
Die zal aangeven dat wij iedereen optimaal voorbereiden. Iedereen die daarheen gaat, heeft wat ons betreft een kans op top 8. En als je kans op top 8 hebt, heb je ook altijd kans op een medaille. Dus eigenlijk iedereen die daarheen gaat is voor ons al een winnaar. En wij bereiden iedereen zo goed mogelijk voor. Maar we gaan niet nog een keer de lat nog een keer een stapje hoger zetten. Dat wij ervan verwachten dat de Femke Bol wel even goud haalt. En Harry Lafrijze wel even goud haalt. En noem een aantal van dit soort topatleten maar op. Nee, Sif van Hassel, je kan er zo een aantal noemen. Hè. We hebben gewoon een fantastische groep met atleten. Maar wij gaan gewoon zorgen dat zij op de dag dat zij moeten presteren, dat wij in ieder geval ons uiterste en stinkende best hebben gedaan om ze zo goed mogelijk voor te bereiden, zodat zij op die dag de beste prestatie neer kunnen zetten.
Nou, kijkend naar de streefdoelen die jullie voorstaan naar 2032, wil je toch als Team NL tot de 10 meest succesvolle topsportlanden in de wereld gaan behoren. Dus dat is
maar in feite, dat is dus een top 10 plek bij Olympische Spelen. En die hebben we de afgelopen 2-3 Olympische Spelen al gehaald. Dus dat is natuurlijk ook, hè. Sommige mensen
dus
zeggen,
dat moet nog bijgesteld worden.
Jullie zijn niet ambitieus genoeg. En ik denk dat we moeten ons ook realiseren wat wij laten zien als land. Ik kan, dat is natuurlijk heel fijn als je als voorzitter, als president van de Dutch Olympic Committee in de internationale gremia rondloopt. Want iedereen kijkt natuurlijk met een ongelooflijk jaloerse blik naar ons over het aantal medailles wat we halen. Die vinden het echt, hoe kan dat? Jullie zijn zo'n klein landje. Wat doen jullie goed? En wij zijn natuurlijk zelf altijd kritisch op wat we doen. Maar we doen een aantal dingen gewoon echt ongelooflijk goed. En het is ook inderdaad, dat is niet alleen de trainers. Maar het is de hele staf eromheen. Die maakt dat we in ieder geval ons uiterste en stinkende best doen. Om mensen op een rustige manier zo goed mogelijk voor te bereiden op een immens grote prestatie.
Nou, dat is zeker ook een compliment naar jou als voorzitter, maar ook naar jouw bestuur, organisatie.
Maar ook naar de bonden, hè?
Zeker, zeker.
Alles mag mee.
Ja, want jullie dromen echt van een Nederland waarin iedereen geniet van sport. Hè? Want
ja,
sport is passie, verbroedert. Ja. Sport is gezond.
Sportiefste land van de wereld.
Het sportiefste land van de wereld. Die mis ik nog op jullie streefdoelen, maar die komt
er vanaf morgen. Dat is de overkoepel. We willen eigenlijk het sportiefste land van de wereld worden.
Okay.
En daar staan een aantal doelen onder. En één daarvan is die top 10 ambitie. Maar de andere is ook dat we gewoon, als alle Nederlanders gewoon de beweegdoelen halen. Dat we een x-aantal keer per week gewoon bewegen. Want die beweegdeelname, die neemt natuurlijk gewoon af. En dat heeft niet alleen implicaties voor misschien wel uiteindelijk de top. Maar dat heeft natuurlijk ook implicaties voor de gezondheid van Nederland. De vitaliteit van Nederland, zoals wij dat zeggen.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben blij
maar
dat
hoeveel
je
medailles denk jij dat we gaan halen?
Want 28.
Dat is 28?
Ja.
Oké. Okay. Mooi.
Ja. Dat kan ik wetenschappelijk onderbouwen. Net zoals al die andere universiteiten die binnenkort ook met hun prognoses gaan komen.
Nee, die statistici die gaan echt komen.
Maar daar mag je mij op afrekenen, hoor. Dus
ja, dat is helemaal prima. Ik hoop dat we het overschrijden. Maar
dat is goed.
Als het zo is.
En wat denk jij zelf? Wat is jouw verwachting?
Nou ja, mijn verwachting is dat wij gewoon een fantastisch team hebben wat de wereld weer versteld zal doen staan.
Je vraagt aan mij hoeveel medailles gaan we halen en dan vraag ik het aan jou. Ik begrijp het. Ja. Anneke, ik wil jou danken dat je bij mij in de uitzending wilde zijn.
Was weer genoegen.
Dankjewel. En dat het een hele mooie Olympische Spelen mag worden. Ja. En ook Paralympische Spelen. Dat sport verbroedert. En dat het team wat naar Parijs gaat, dat die met een heel goed gevoel teruggaat. Want daar ben ik volledig met je eens. Als er vertrouwen is en er is verbinding, dan verbroedert het. En dan is de kans op mooie successen heel groot. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Ik wens jullie een succesvolle dag en tot de volgende keer.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.